Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloof zij God met diepst ontzag. 68 en daarvan het 10e vers. Aan u zal worden voorgelezen Johannes 6, vers 28 tot en met 38. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Versen 28 tot en met 38. Zij zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, dien hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem: wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel, want het brood Gods is hij, die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgenen die mij gezonden heeft.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 72, het 10e vers. Dan zal er zoveel gunst bewijzen, gezegend heidendom, het geluk van deze koning, prijzen die Davids troon beklom. 72, het 10e vers. We staan vanmorgen en vanmiddag stil opnieuw bij Johannes 6 en we waren gekomen tot Johannes 6 vers 35 en we gaan nu verder en we lezen nu vers 36 en 37 waar Gods woord aldus luidt. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die tot mij komt, of onderwijzende synagoge van Capernaum, of als we het nog een beetje dichterbij halen, onderwijs op 14 november 2021 in de kerk van Amersfoort. En dat onderwijs dat gaat over drie dingen. In de eerste plaats wijst de Heer op de ernst van het ongeloof. Vers 36. En gij gelooft niet. In de tweede plaats wijst de Heer op het wonder van het ware geloof. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En in de derde plaats wijst de Heer op de werkzaamheid van het ware geloof. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente, opnieuw staan we stil bij Johannes 6. Johannes 6, dat is een rede van de Heer Jezus in de synagoge van Capernaum. U kunt dat lezen in vers 59, want daar staat: deze dingen zeide hij in de synagoge lerende te Capernaum. U moet zich dat dus voorstellen, de Heer Jezus staat daar in de synagoge en om hem heen staan 200-300 mensen en die luisteren. Die stellen ook af en toe een vraag en die vallen hem soms in de reden. En de Heer die geeft aan die Joodse mensen, die, dat volk van het verbond, onderwijs over het eeuwige leven. Die gedachte van het eeuwige leven vinden we bijvoorbeeld in vers 27. Want daar zegt hij dat het gaat om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Dat eeuwige leven vinden we ook in vers 33. Want daar zegt de Heer dat hij brood Gods is dat uit de hemel neerdaalt en die de wereld het leven geeft. We komen het ook weer tegen in vers 40. Want daar zegt de Heer dat die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft het eeuwige leven hebben. En zo kunnen we nog een poosje doorgaan en we zien die gedachte van dat eeuwige leven voortdurend terugkomen in die reden van de Heer Jezus. De Joden hadden in tegenstelling tot alle andere volken een bepaalde gedachte over het leven na dit leven. De gewone gedachte in die tijd was dat er na dit aardse leven een soort zielig bestaan was, het bestaan van een ziel, en dat het een wat ander bestaan was dan het gewone aardse leven met een lichaam. De Joden wisten heel goed dat er een einde kwam aan de geschiedenis, en dat er aan het einde een oordeel zou komen en dat er dan een wereld zou ontstaan van mensen, dat stond al in Daniel 12 vers 2, die het eeuwige leven zouden ontvangen. En het eeuwige leven was dan tegelijk ook het verheerlijkte leven. We komen die gedachte ook tegen in hoofdstuk 11, dat gaat over de opwekking van Lazarus. En dan zegt Martha tegen Jezus: ja, ik geloof dat er weer een opwekking zal komen en dat iedereen, althans de gelovigen, weer zullen leven. Dat is het leven der heerlijkheid. U weet, de Bijbel begint bij de schepping. Deze wereld is door God geschapen. In de tweede plaats bepaalt de Bijbel ons, en daar gaat het vooral over in de Bijbel, bij de verzoening, hoe die verbroken relatie met God weer wordt hersteld. En tenslotte bepaalt de Bijbel ons ook overvloedig bij de voleinding. Dat de geschiedenis een keer ophoudt van deze wereld, dat er een oordeel komt, en in dat oordeel gaat over goddelozen en rechtvaardigen, en dat de rechtvaardigen, zoals God dat heeft beloofd, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen ontvangen waarop gerechtigheid wonen zal. Een hele nieuwe kosmos. En daarop zal gerechtigheid wonen. Dat is wat we in de Bijbel lezen en wat God heeft beloofd. Dat gaan we niet bewijzen. In de Bijbel wordt dat door God beloofd. Want wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dat geldt voor de rechtvaardigen, allen die oprecht in de Heer geloven. De goddelozen, het einde van die zal schrikkelijk zijn. Dat leert ons de schrift eveneens. In die voltooiing, in die voleinding, zal ook het eeuwige leven gestalte krijgen. En dat is het verheerlijkte leven. U moet altijd bij dat eeuwige leven denken, in de eerste plaats natuurlijk hier op aarde, de eeuwige vreugde, maar u moet dan ook denken aan het verheerlijkte leven en het verheerlijkte lichaam, wat de Heer na zijn opstanding heeft ontvangen. Een lichaam wat hij aan Thomas liet voelen. Een lichaam en een ziel wat verheerlijk is en wat dus niet meer onderworpen is aan al de gevolgen van de zonde. Daar gaat het voor Gods kinderen naartoe. Dat is de eeuwige heerlijkheid. En de Heer zegt tegen de discipelen: ik leef, ik krijg dat eeuwige leven en jullie zullen ook leven. En dan leven in de volle zin, het eeuwige leven, dat verheerlijkte leven. En daarover gaat het in het onderwijs van de Heer. Hoe hij dat leven verwekt, hier op aarde al in het hart. en hoe hij ook dat leven zal voltooien. Want hij is opgestaan uit de doden en hij heeft van zijn vader ontvangen het eeuwige leven. En we geloven dus met de kerk van alle eeuwen in de 12 artikelen, het laatste artikel in het eeuwige leven. Dat is wel belangrijk voor u en voor mij dat u dat even vasthoudt. En er kan er op de aarde veel aan de hand zijn. We hebben coronatijd. We hebben andere dingen en zorgen. En gemeente, daar kunnen we natuurlijk lang en breed over praten. Maar de Heere regeert. En de enige die werkelijk veilig zijn, zijn al degenen die in Christus schuilen. Want dan gaat het echt goed. Het gaat steeds meer op de einddoel aan. De Heer Jezus, ik ben de Alfa en de Omega, ik ben het slot. En dan komt dat nieuwe Jeruzalem door Gods genade uit de hemel neergedaald. En dan zullen alle gelovigen, alle uitverkoren ingaan in die stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dat hield Abraham op de been in Kanaan. Dat grote uitzicht. Daarna heeft Isaac verlangd. Dat was wat Jacob bedoelde toen hij stierf en zei, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En dat is de blijdschap van de kerk. We gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Nou, dan is deze wereld maar een verdrukking van 10 dagen. Zomaar scharrelen we over deze wereld en het einde daarvan zal vrede zijn. En u onderwijst de Heer in die synagoge van Capernaum deze mensen in dat eeuwige leven. De broodrede. Die broodrede begint dan ongeveer in vers 26, 27... waar de Heere zegt, voorwaar zeg ik u, kijkt u maar in vers 26. We hebben al gezien dat hij het brood Gods is, wat uit de hemel neerdaalt. En dan zegt de Heer Jezus tenslotte in vers 35, we hebben dat bij de avondmaalzonde overdag, ik ben het brood des levens. En dan zegt de Heer er aan toe, die tot mij komt, zal niet meer honger hebben. En die in mij gelooft zal ook niet meer dorsten. Die zal dus alle gebrek, alle geestelijke gebrek en onmacht kwijtraken. En die zal ervaren dat ik een volkomen zaligmaker ben. Zo stond de Heer daar dus in de synagoge. Hij zei, ik ben het brood des levens. Ik ben het eeuwige leven, zei hij tegen die mensen. En die tot mij komt. En toen werd de Heer even stil. Dat klonk dus 21 eeuwen geleden. We zijn nu 21 eeuwen verder. God heeft het laten opschrijven in de Bijbel. En u zegt de Heer Jezus door middel van die paar stembanden van mij, het weer tegen u allemaal. Want het waren mensen, godsdienstige mensen, maar wel onbekeerde mensen. En de Heer zegt, die tot mij komt. Als u of ik vandaag komt te sterven, dan zal dat zijn waar de Heer u en mij ook aan herinnert. Ik heb u geroepen, ben u gekomen. Terwijl ik geroepen heb en gij niet geantwoord hebt. Kom herwaarts. Gemeente, zo heeft de Heer daar gestaan. God de Zoon. Die nooit een verkeerd woord heeft gezegd. God zelf. En hij sprak daar in de synagoge van Capernaum. Zo iemand dorst, die tot mij komt. Misschien heb je het nog wel zo gedaan, kom maar. En als we dan even die stilte tot ons in laten werken, zoals die nu ook valt, dan voegt de Heer in vers 36 iets aan toe. Maar, ik heb u gezegd, zeg het u, dat gij mij nu ziet en hebt gezien. En gij gelooft. Waarom bleven die mensen nou gewoon staan? Waarom bleven ze zitten? Waarom kwamen ze niet in beweging? Gij gelooft niet. Dat geloofden ze nog niet. Zullen we een paar dingen opnoemen, gemeente? Dingen die u en mij ook raken. We geloven niet dat we volgende week al in het graf kunnen liggen. Echt, u gelooft het niet. Ik ook niet hoor. Maar we hebben een hele agenda die afgewerkt moet worden. We geloven niet dat we leven buiten een verloren paradijs. En dat we schuldige mensen zijn voor God. En we geloven ook niet dat er een zaligmaker nu in ons midden wandelt in het gewaad van zijn woord en die tegen mij zegt, kom. Geloven betekent herkennen, gehoorzamen, ervoor buigen, ervoor vallen. Gij gelooft niet. Zo was dat in die synagoge van Capernaum. Zo is dat ook vandaag, gemeente. Ja, zegt u, maar de mens kan toch niet geloven van ze, dat heb u een goed punt. Wilt u het eigenlijk wel? We hebben kunnen en willen. Misschien wilt u het ook wel helemaal niet. Wat is dat dan eigenlijk, dat ongeloof? Gij wilt, gij gelooft. Ze geloofden niet dat de Heer Jezus de door God gezonden Messias was. Kijk maar in dit hoofdstuk, vers 42. Is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Ze kijken de Heer eens aan. Ze luisteren naar zijn woorden. Ja, maar u komt toch uit Nazareth? Daar hebt u toch het timmermansvak beoefend? En zou u dan het eeuwige leven, zou u, ik ben, bent u de door God gezonde Messias? Voelt u als wij die mensen dan neeschudden? Merkt u ook op dat de Heer Jezus alles weet en alles ziet? Ik ken uw gedachten niet. Ik weet niet wat u denkt, gelukkig maar. Want misschien zou ik wel stoppen met preken. De Heer Jezus weet allemaal, hij weet precies wat die mensen denken, hoe die mensen daar zitten, met welke bedoeling ze. Hij weet ook dat ze gaan murmureren. Kunt u ook lezen in vers 41, de Joden dan murmureerden. En in vers 52, de Joden dan streden. En dat betekent dat ze twisten, enorm veel woorden hadden onder elkaar. De een zei, die rabbi uit Nazareth. Nee, dat is toch niet te geloven. Die zegt notabene dat hij zelf God is. Het is toch godslasterlijk dat ze die man het zwijgen niet opleggen. Het is toch onmogelijk dat dit kan in de synagoge hier. En de ander zegt, ja, maar je hebt toch wel een groot wonder gedaan. We hebben toch allemaal gegeten. Ja, maar je denkt toch niet dat dat vergelijkbaar is met dat manna wat onze vader vroeger in de tijd van Mozes kregen. En zo gaan die mensen onderling, ja, met elkaar ruzie maken, zo meteen dat ze benaderen de synagoge uit. De een heeft dit, de ander dat, en het ergste vergeten ze. En dat staat in vers 36, en gij gelooft niet. En gemeente, dat is heel erg wat hier staat. Dat is ook heel ingrijpend. Want dit brengt ons bij de zonde van het ongeloof. Geloof, dat weet u, dat is kennen en vertrouwen. En ongeloof is dat we de door God aangeboden zaligmaak afwijzen. Dat is ongeloof. Dat we zeggen, de Heer Jezus is helemaal de Messias niet. En ik heb hem eigenlijk ook niet nodig, want ik heb nog een hele agenda vol. En ik moet van de week nog dit doen en dat doen. En ik heb helemaal geen middelen aan nodig. Vanmorgen ook niet nodig had toen ik uit bed kwam. Nee, waarom? Ja, ik heb wel natuurlijk gebeden. Ik heb ook geworsteld in de troon der genade. Helemaal in het deze arme stakker omkijken. Want ik kan zo niet verder. Nee hoor, we kunnen nog eens nog verder. We luisteren naar preken. We kijken naar elkaar. We beoordelen elkaar. Maar we staan spoedig straks wel voor God. En dan zegt de Heer, en gij gelooft niet. Gemeente, dit is een hele ernstige zonde, ongeloof. En laat ik daar eerst eens wat met u over nadenken. En gij gelooft niet. Als we de Bijbel rustig doorlezen, dan komen we allemaal zonden tegen. Het begint al in Genesis 3, Genesis 4, Kain sloeg Abel dood. Vreselijk. Stel dat hier iemand anders dood zou slaan. We zouden er wekenlang over praten. En het is ook heel erg gelukt dat we daarvoor bewaken. En erg als dat gebeurt in ons gezin of in onze familie. Het is een hele erge zonde. Zonde tegen de 10 geboden. Echtscheiding. Ja, dat kan natuurlijk ook. Een echtbreuk. De Jezus wijst erop bij die vrouw. Weet u wel, dat Johannes 4. We hebben al 5 mannen gehad. En waar u nu mee samenwoont, dat is uw man helemaal niet. Dat de Heer Jezus nog met zulke mensen te doen wil hebben, dat is ook wel een wonder eigenlijk. Wij zouden zulke mensen natuurlijk onmiddellijk afschrijven. Zulke zondige mensen die al 5 mannen hebben gehad. De Heer Jezus moest er naartoe en hij ging. Vrouw opgeraapt en thuisgebracht. Ze juicht al even voor God stroot. Moet je eens nadenken wat voor gezelschap daarboven zit in de hemel. Misschien wil u daar wel helemaal niet bij horen. Misschien zegt nee, daar ben ik veel te fatsoenlijk voor. Nou, gelukkig als u een gelukkig huwelijk heeft en als u bewaard wordt voor overspellen, noem allemaal maar op. Maar God heeft een volk, gemeente, die leren echt wel hoor. Dat ze onder die Samaritaanse vrouw terechtkomen. En dan heb ik het alleen maar over zonden tegen de wet van de 10 geboden. Het eerste gebod. Ja, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ons hart is een fabriek, zegt Calvijn, van afgoden. De ene afgod naar de ander. En weet u wat een afgod is? Dat is overal waarin we in plaats van God ons vertrouwen stellen. Nou weet u waar ik het meest mijn vertrouwen op stel? Op mijn stem en op mijn hoofd en op mijn handen en op mijn voeten. Want ik moet van de week nog weer van alles doen en misschien dat even terug alweer voor een nieuwe begrafenis. En dan moet je ook weer naartoe. En dan mag je dat ook nog doen, ambtelijk werk. En dan, ja, dan ben je gezond. En dan heb je nog het leven. En dan vertrouw je zomaar een beetje op jezelf. De belangrijkste afgod in ons leven is meneer ik. Ben u maar tegengekomen vanmorgen. Maar we hebben daar geen last van. Een volk op aarde die krijgt daar last van. Die krijgt gewoon last van zichzelf. Dat is ook de grootste kwaal in hun leven. Ik, zegt Paulus, ben vleeslijk. Ik ben verkocht onder de zonde. Die komen dus overal onder. Maar heb ik het ergste nog niet eens genoemd. Het is allemaal zonde tegen de wet. Maar de Heer zegt niet, u hebt de wet overtreden. En u bent allemaal zondige mensen en zo. Nee, hij zegt, gij gelooft niet. Dat is eigenlijk dan ongeloof. Gij gelooft niet. Nou, dat God zijn hand uitsteekt. En we net doen alsof we die hand niet eens zien. U ziet het wel, maar u kijkt eraan voorbij. Dat God zegt, kom en u komt helemaal niet, u blijft gewoon zitten. Ja, maar dominee, moet u luisteren. Ik lig toch midden in de dood en ik kan niet komen. Is dat uw nood dan al inmiddels? Is dat nou uw nood dat de Heer wel roept, maar u niet eens wilt? Of kunnen we er rustig bij leven? Rustig voortleven? Ja, nou ja, dat is nou eenmaal mijn situatie. Gemeente de Heer door het werk van zijn geest, die gaat erbij bepalen. Niet alleen willen, niet kunnen, maar dat het onze eigen schuld is. Ongeloof is dat God goed is. Oneindig in zijn barmhartigheden. Maar dat we dat nu nog even niet nodig hebben. En dat we voorbij gaan aan Gods gunst en aan zijn genade. Voor zondigen en dat we Psalm 68 vers 10 wel zingen. Geloof, zei God, met diepst ontzag. Eigenlijk helemaal niet menend. En dat we dat zomaar een beetje doen met ons, ja, met als gewoonte of zo. Zo was het in de synagoge van Capernaum. Zou het vandaag anders zijn, denk ik? Omdat gij niet gelooft. Dat is één. De ernst van in de tweede plaats. De Bijbel is rustig doorlezen, vooral het Nieuwe Testament. Dan is er nog iets bij dat ongeloof. En gij niet gelooft. Er zaten 200-300 man in die synagoge. Hedendaagse opgraving in de Capernaum. Kun je die synagoge nog bekijken. Nou, ruimte voor 200-300 man. En al die mensen nemen 11 niet. Maar de anderen wel. Die gaan allemaal straks met je ruzie maken de deur uit. Gij gelooft niet. Het is kennelijk een hele grote groep mensen die dat niet deden. En verderop in de Bijbel dan? Nou, het volk van Israël, die 12 stammen, weet u wel, die uit Egypte zijn verlost, Gods grote daden, vriend door de Rode Zee geleid, gezongen, het lied van Mozes gezongen, enzovoort, enzovoort. Ja. Weet u wat in de Bijbel staat van dat volk, van dat godsdienstige volk, hè? Die is allemaal besneden en zo. En wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan in het land Kanaan, omdat ze niet uitverkoren waren, nee, vanwege hun ongeloof. Dat staat in Hebreeën 3 vers 19. Ze hebben het wel gehoord, maar niet geloofd. Niet geloofd. God heeft wel gezegd, ze zeiden, ja, we zijn toch wel druk met onze aardse dingen en onze tijdelijke dingen en ja, dat land Kanaan, dat is ook wel heel mooi, maar moet niet meer door die woestijn en dan moeten we nog door de Jordaan en dan hebben we het hier druk mee en daar druk mee en we willen dat manna, we willen vogels en weet ik wat allemaal meer. En ze werden boos op Mozes en neergeslagen vanwege hun ongeloof. De hele dag een wolkolom en een vuurkolom om je heen. Blijken van Gods gunst en genade. Land niet gekomen vanwege hun ongeloof. Laat ik het anders zeggen, je hebt de hele dag een Bijbel ter beschikking en het dringt me niet eens tot u door. Veel voorkomen zo toen en nu. De Heer Jezus heeft er ook veel te maken gehad. Wij wonen in Capernaum en in Nazareth. En dan lezen we van Nazareth heeft al daar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof. Ja, Jezus van Nazareth, zoon van Jozef en Maria, en wel wonderlijke dingen, maar ja, natuurlijk wel meer mensen die wonderlijke dingen deden. En ongeloof betekent dat God ja zegt, maar u gewoon nee. Nee hoor, dat is de Messias niet. Zo'n Messias hebben we niet nodig. En dan kan de Heer er niet veel krachten doen. En dan lezen we Markus 6, vers 6, en hij verwonderde zich over hun ongeloof. De Heer heeft wonderen gedaan. De Heer heeft woorden gesproken. De Heer heeft gezegd, Heer Abraham, wat ben ik? Ik ben. En hoe duidelijk de Heer het ook heeft gezegd, hoeveel teken hij ook heeft gedaan. Ze hebben hem niet geloofd. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En tenslotte in Romeinen 11, vers 20 zegt de apostel Paulus, het is wel, zij dat de Israël zijn door ongeloof afgebroken. Afgebroken. Uit dat verbond met Abraham zijn vriend. Gemeente, je hoeft de Bijbel maar rustig door te lezen. Je kunt dat ongeloof bij kaping. Want nadat hij moord op zijn broer Abel heeft gedaan, zoekt God hem op. En weet je wat Kain zegt? Mijn zonde is groter dan dat ze vergeven zou worden. En hij gaat bij God weg. Dat is een mens. En dat vinden we de hele Bijbel door. We vinden het niet alleen bij onbekeerde mensen. We vinden het zelfs bij Gods kinderen. Abraham. Tuurlijk, hij door het geloof. Tegen hoop op hoop. Maar in dat geloof ook gedwaald. En dan gaat hij het met Hagar. En dan denk je, in die manier. En David. Als hij alles heeft gekregen, dan plotseling wordt hij in plaats van een theocratische koning, een oosterse koning. En dan misbruikt hij Bathsheba en laat Uria vermoord. Ongeloof. En Simson. Naar Delilah, hoe komt dat nou? Ongeloof. De gemeente, het ongeloof, dat is een ernstige, maar het is ook een heel veel voorkomende kwaal. In het leven ook van Gods kinderen. En gemeente, weet u, met een kwaal, en vooral een erge kwaal, moeten we natuurlijk niet tevreden zijn. Dat bent u ook in het gewone leven niet. Als u heel erg veel pijn hebt in uw hoofd, of in uw buik, of in uw benen, dan gaat u heel gauw naar de dokter. Toch? Dat begrijpt u. Dit is een geestelijke kwaal en eigenlijk zouden we heel gauw naar die grote zielendokter toe moeten. Heer, is er dan bij u nog doen aan? Maar we stellen onszelf gerust en we stellen de dag van de dood verre van ons. En daarom leven we rustig door en ademen we en eten we en praten we en noem maar op. Ernstige, veel voorkomende en tenslotte laat ik er nog één ding aan toevoegen. Het is ook een zeer verwoestende zonde, want dan zitten die mensen daar in die synagoge. Zitten weer in de kerk. Ja, dominee, maar dat ongeloof, dat, ja, heb u dat nu ook wel eens, dat u uw onbekeerlijkheid, uw ongelovigheid, een beetje goed begint te praten? Ja, wordt er buiten paradijs geboren. Staat toch ook in de Bijbel, gij wilt tot mij niet komen, zegt de Heer Jezus in hoofdstuk 5. Dus wat kan ik er dan aan doen, dominee? Wat kan ik er dan aan doen, Heer? Heb u dat ook, dat u bij uzelf zomaar een beetje vaststelt en denkt van ja, dat staat wel in de Bijbel, bekeert u, gelooft enzovoort. En we zitten daar in zo'n synagoge. En ja, dat heeft toch ergens dan ook wel een oorzaak, hè? Dat ongeloof en dat onbekeerlijke. Ik ben toch eigenlijk wel serieus en zo. Maar er is ook uitverkiezing en er is ook erfzonde. En ja, dat ik nog ongelovig ben en zo, ja, dat heeft dan misschien daar wel mee te maken of zo. En gemeente, herkent u dat ook bij uzelf? Dat u in uw gedachten en met uw woorden uzelf aan het rechtvaardigen bent. Dat is nou ook dat verwoestende van dat ongeluk. Die mensen ook, dat waren allemaal keurige Joden hoor. Die gaan zo meteen de synagoge weer uit. En ze hebben zichzelf gerechtvaardigd. En dat kan het hele leven duren. En straks sta je met je arme boeltje voor God. Ja. Waarom was u niet gekomen? Waarom heb ik u niet gezien? Ja, maar dat... Dat deed u geen pijn. Daar lag u niet eens wakker van. Gemeente, dat ongeloof, dat is ook zeer verwoestend, want dat kan ons wel geruststellen. We zoeken er zelf rechtvaardiging bij en worden we een slachtoffertje. Dat kom je ook bij, kom ik tenminste erg veel tegen bij mezelf. Dat slachtofferdenken. Dat ik denk van ja, God moet het toch geven en ja, dat is ook zo. Maar dat neemt mijn schuld niet weg. En dat is daar ook in die synagoge zo. Gemeente, die mensen, dat zijn schuldige mensen. En weet u, als de Heer dan zegt, kom nou toch, ze doen niet. En dan komen we hier in die heilloze wanhoop terecht. Het is zo ontzettend dwaal en erg in die synagoge. We hebben er bijna geen benul van, want dan staat de Heer daarvoor hen. Hij nodigt. En iemand die volmaakt gepreekt heeft, die nodigt. En ze blijven gewoon zitten. Hij wil niet. De gemeente, dat mag ons best wel heel bang maken. Waarvoor? Voor onszelf. Want dit is een beeld van onszelf. En dan nog één ding. Het is een heilloze en heilzame wanhoop. Wat een heilloze wanhoop? Nou, dat we daar tevreden mee zijn. En dat we, ja, God moet het doen. En verder niks. Dat is heilloos. En als we een oude worden en we liggen op ons sterven, zegt hij, nou is te laat. En de duivel heeft maar één doel en die duwt mensen zo de wanhoop in. Dan mogen we heel bang voor zijn. Om de wanhoop in gedouwd te worden. En dat is ook een heilzame wanhoop. En als je 36 leest, en dat klapt naar binnen, hè. Zou dat nou ook voor mij gelden? Wat zou je dan doen? Dan schreeuw je naar God. Dat is uit de diepte, Psalm 30 zegt dat zo mooi. Uit de diepten roep ik tot God. tot wie u huilde zijn haar Heer aanschouw. En dat is dan het antwoord, want na 36 komt er geen punt. Dan gaat de Heer iets vertellen over dat wonder van het echte, van het ware geloof. En dat is onze tweede gedachte. Vers 37, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Maar hier gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 73, 13e vers. 73, 13e vers. Daar staat Christus in die synagoge. Hij kijkt naar die honderden mensen. En dan zien we één diepe duisternis. De meest verschrikkelijke duisternis. En dan houdt de preek van de Heer Jezus bij vers 36 niet op. Maar dan laat hij daar in die duisternis het licht schijnen. En wat zegt de Heer dan? Dan zegt hij niet, het valt met jullie wel mee. Kijk hier nog eens na, kijk daar nog eens na. Dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet, ik ben blij dat u hier zit of zo. Dat zegt hij ook niet. Hij gaat van die mensen naar zijn Vader toe. En dan lees ik in vers 37, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, die tot mij komt, zal ik geen zins uit hebben. Gemeente, dit vind ik zo diep ontroerend. Dit is zo fundamenteel Bijbels. Dat de Heer Jezus het ook doet in Matthäus 11. Wanneer die Chorus in Bethsaida Capernaum gewaarschuwd heeft. En ze niet komen en hij het oordeel hen aan, dus zegt hij, in diezelfde uren antwoordde Jezus en zei, ik dank u. Vader, Heer des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar dat dezelfde de kinderkunst geopenbaard, ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Is dat exact hetzelfde? En nu gaat de Heer ervan uit God het grote wonder van de genade belichten en duidelijk maken. Voor mensen die niet geloven. En wat gaat de Heer dan vertellen over dat wonder van het geloof? Nou, eerst waar dat nou vandaan komt. Waar komt dat geloof vandaan? Dat ware, dat echte geloof, wat verenigt met in Jezus Christus, wat in de zaligmaker de enige zaligheid ziet. Al wat mij de Vader geeft. Dat bedoelt de Heer ermee wat er gebeurd is in de eeuwigheid. Daarmee bedoelt hij Gods uitverkiezing. Gods vrijmachtig welbehagen. En in de duisternis van deze wereld is er vanuit de eeuwigheid een welbehagen Gods wat klinkt, wat de engelen van zongen. Toen de Heer Jezus werd geboren, eer is Gods vrede van in mensen een welbehagen. Waar de schrift van spreekt en waarvan Paulus zegt, het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. En waarvan de profeten hebben gesproken, bijvoorbeeld de profeet Ezekiel, ik doe het niet om uwentwil, o mensenkind, dat zij u bekend, maar ik doe het om mijn grote naamswil. Al wat mij de Vader geeft. In de stilte der eeuwigheid heeft in Jezus van zijn Vader iets ontvangen. Dat zijn zielen van mensen. En die zielen hebben God uit en die zielen worden aan hem geschonken. Daarvoor zal hij zijn leven geven. En dat is de diepe wortel van het ware geloven van de genade God. Dat komt op uit God de Vader. En uit zijn welbaar. Dat is dus vrije gunst. Die eeuwige God, God is er niks aan mij verplicht en nu ook niet. God is aan mij niet iets verplicht omdat ik netjes preek of niet goed preek of weet ik van niks. Het komt uitsluitend bij hem vandaan. En daarin alleen. Dat noemen we nou soevereine, eenzijdige, vrije genade. Gemeente, daar kunnen we ons aan ergeren. En helaas dat gebeurt. Zolang wij nog iets zijn, nog iets voorstellen, iets hebben wat ons meer doet schijnen te zijn dan anderen, zolang zitten we ons hier aan te ergeren. En dan nog niks meer hebben. Als we nou erachter komen dat we één schrap aan onze zaligheid kunnen toebrengen, dan wordt dit een heerlijk evangelie. Alles. Alles wat mij de Vader geeft. Abraham, Isaac, Jacob, maar ook Lot. Ook die zondige vrouw uit Johannes 4. Ook Saulus van Tarsus, ook Bartimeus, ook Zacchaeus. Al wat mij de Vader geeft, het komt. Dat is Gods vrijmachtig welbehagen. En er zal straks een schare schaduw gemeente die echt niemand tellen kan. Uitverkoren ten eeuwige leven. Enkel en alleen omdat God het wil. Wonderen. Dat nou klinkt in die duisternis daar in die synagoge. Die heeft niet begint met die mensen nog wat verder op te lappen en niet nog hier eens wat doet. En nee, zijn Vader, daar komt het vandaan. In de tweede plaats, let daar ook op. Want hoe krijgt dat welbehagen dan in de tijd gestalte? Hoe krijgt dat welbehagen God van de Vader nu inhoud? Ja, zegt u in bekeerde mensen, of in een mooie kerk, of in dat we bepaalde dingen kunnen zeggen en zo. Nee. Dat welbehagen heeft gestalte doordat God in deze wereld iets beloofd heeft. Dat welbehaag krijgt gestalte doordat de zaligmaker is gekomen. God de Vader zegt het zelf. Deze wijze Christus is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Al wat mij de Vader geeft. Kijk, de Heer Jezus zegt het toch. Wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. Tot mij. Calvijn, de Christus is de spiegel van de uitverkiezing. Wil u de uitverkiezing zien? gemeente, en weet u, dan gaan wij weer denken in lijstjes van verworpen en uitverkoren. En staat op het goede lijstje, op het verkeerde lijstje. Ik zeg het als simpel zodat u het begrijpt, maar zo moeten we, dat is de spiegel. Zo laat God ons dat helemaal niet zien. Zo ligt het voor Gods oog. Maar wij weten niet wie er in het boek der verkiezing staan. Dat weet God alleen. God laat ons dat boek van de verkiezing zien. En ze kijkt, daar heb je nou mijn zoon. En daarin wordt mijn uitverkiezing zichtbaar. En daarin ga ik mijn welbehagen verheerlijken. Hoe heeft God dat dan gedaan? Hoe krijg ik nou dat welbehagen, dat verlangen, dat begeren God om zijn eer te verheerlijken, zondaren weer terug te brengen bij God? Hoe krijgt dat dan gestalte? En waarom is de Heer Jezus de spiegel van de verkiezing? In de eerste plaats omdat hij de knecht van de Vader is en de menselijke natuur is aangenomen. Dat was nodig om zondaren te redden. God en mens in één persoon. In de tweede plaats krijgt dat welbare van de Vader gestalte doordat hij hier 33 jaar lang op deze wereld de wil van zijn Vader volkomen heeft voldaan. En dat was Gods eis. Die heeft hier Jezus gedaan, want hij zegt niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, verheerlijk op mij. En in de derde plaats krijgt dat wonder van genade gestalte dat uw zoon lag in een kribbe, vernedering. Die zoon tenslotte stierf aan het kruis van Golgotha om voor de zonden te betalen. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij heeft de schuld van de zonde weggedragen. Hij heeft een vloek ervoor geworden. En zo krijgt dat welbare van de Vader in deze persoon gestalte. En gemeente, denk erom hoor. We gaan naar de eeuwigheid. En dat zeg ik nou niet om bekommerde zielen bang te maken. Maar de Heere komt om zijn recht. En moet betaald worden. Nu kunnen we van de ene goudkist naar de andere rennen. We kunnen de ene bemoediging naar de andere voordragen. De duivel lacht erom en je komt er niet meer in een herstelde betrekking met God. Dan hebben we iets anders nodig. We hebben gerechtigheid nodig. Borggerechtigheid. Er is voor u en voor mij een zaligmaker ook. Er is een Jezus nood die blank en rood is. En de banier draagt boven 10.000. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulke is mijn liefste. O, hij dochter van Jeruzalem. Kent u ook die taal? Kent u dat verlangen? Om deze heiland te ontmoeten, van deze heiland te horen. Dat hij de eerste en de hoogste plaats inneemt in uw leven. Kunt u zichzelf maar helpen? Moet u morgen, moet u vanavond, moet u sterven zonder Jezus? Pas op dat de duivel u niet in de wanhoop duwt. Daar is hij mee bezig hoor. Hij duwt u zo rechtstreeks de wanhoop in. Het zal niet gaan buiten die zaligmaker. Die tot mij komt. Die in mij gelooft. En dan met een ware geloof. Gemeente, je kunt alleen maar sterven. Echt waar hoor. Je kunt alleen de eeuwigheid maar ingaan. Als je op door een waar geloof deze heiland lief hebt. En de rest, het is van geen enkel belang. Ja, maar dit nee. Het gaat daarom. Dat alle ons uit handen valt. En we die geschonken middelen overhouden. Die de boete van mijn leven betaalt. En uw lippen genade is uit. Daarom zegt Peter, u dan die gelooft, is hij dierbaar. En Christus' fout is alles. Dan staat er in de derde plaats nog iets in deze tekst. Dat wonder van dat geloof tegenover dat ongeloof. Het komt van de Vader, krijgt gestalt in de Zoon. Het wordt geschonken door de Heilige Geest. zal komen. En dat komen, dat verwijst u terug naar vers 35. Die tot mij komt en die in mij gelooft. Waar komt dat geloof vandaan? En dan bedoel ik natuurlijk niet het historisch geloof, het tijdgeloof, het wonder, het ware, het zaligmakende geloof. Waar komt dat nou vandaan? Is dat iets wat we kunnen doen, hebben door goed na te denken of zo? Ja, dan moet de Bijbel wel lezen. Maar daarmee hebt u nog geen waar geloof. Paulus zegt, het is een geschenk, een gave Gods. En hoe krijgt u nou dat geloof? Nou, dat krijg je niet, ik bedoel het echt te bieden, hoor. Dat krijg je niet door op je bed te gaan liggen en te gaan slapen. Laat ik het zo zeggen, dat krijg je niet vanzelf. Dat krijg je ook niet mee met je geboorte of bij de doop, hoe groot de doop is. Gaan vanmiddag de kinderen dopen, dat is een rijk sacrament. Maar dat schenkt ons nog geen geloof. Wat is dan? Hoe kom je nou aan dat geloof? Nou, dat is nou een geschenk van de Heilige Geest. En hoe weet ik nou of ik dat geloof heb? Wil u dat echt weten? Wil u dat nou weten of u dat echt te geloof hebt? En dan bedoel ik het zaligmakende geloof. Dat geloof wat dus verenigd met de Heer Jezus, wat dus de band legt met de zaligmaker. Dat geloof dat wordt beoefend, dat geloof dat wordt geschonken. En dat geloof dat brengt ook iets met zich mee. Onder andere. In de eerste plaats. Het verootmoedigt. Het maakt klein. Het doet het hoofd buigen. Dat geloof doet ook schreeuwen, net als Bartimeus. Ontferm mij, ontferm mij. Dat geloof dat maakt onrustig. Dat geloof dat heeft niet te maken met de buurman en de overbuurman waar we misschien druk mee zijn, maar met onszelf. En dat geloof dat plaatst ons in de eeuwigheid voor de eeuwige God die wij gaan ontmoeten. En dat ware geloof dat je niet goed kunt beredeneren, maar wat wordt beoefend. Dat zegt, Heere, zou het nou voor mij nog kunnen? Dat geeft ook een aanklevend en een aanhoudend leven. En als het dus even weg is, dan word je bang. Dan is het wel van mezelf, dat zou wel God zijn. Dat ware geloof, dat maakt onrustig. Luther zegt, het is een onrustig ding. En het houdt ook onrustig. Want alles buiten Christus echt, je kunt er God niet mee ontmoeten. Dat oog is een geloofoog, dat slaat naar binnen toe. En dan leert u dat de grootste boef op twee benen, dat zit echt niet in iemand anders, dat zit hier van binnen. En de grootste crimineel op deze aarde, dat is mijn oude mens. En ik kan het wat gaan opknappen, ik kan het wat gaan oppoetsen, ik kan nog eens proberen om die oude mens wat vrome dingen te laten zeggen. En je komt erachter, je krijgt geen vrede voor je ziel. Luther heeft het geprobeerd. De Pilatus trap op en bidden en bezig zijn. Alsof die oude mens op te knappen valt. Gemeente, die oude mens valt niet op te knappen. En bovendien, u sleept hem levenslang mee. U sleept hem levenslang mee. En die oude mens, het wordt steeds afschuwelijker. Het wordt een steeds grotere misdadige kracht in uw leven. Ik ben vleeselijk. En weet u wat het ware geloof dan ook doet? En dat hangt er ook mee samen, hè? Want ik zei, het zijn twee ogen. Eén naar jezelf en één naar buiten. En dan kijk je eens wat rond, dan wil ik het gewone leven, hè? Dan kijk je eens in je Bijbel. Dan is het de luisterende kerk. Hoe moet je zien, want van Gods volk, en dat is allemaal wel groot, en voor het weten, dan mouwen we daar ook alweer wat van. En dat is op zich misschien niet altijd verkeerd. Maar dan loop je alleen over de wereld, hè. En zegt God tegen Abraham, tel de sterren. Want dan zal de hele wereld zalig worden. En ik zou het niet worden. Wat heb ik daaraan? En dan zou de hele wereld niet zalig worden. Maar zou het voor mij nou nog kunnen? Dan weet je wat het ware geloof dan ook doet. En let daarop hoor. Het ware geloof dat gaat luisteren, dat gaat horen. Niet naar andere mensen, niet naar andere dingen, maar naar die God in Christus. In de Bijbel. In je gebed. Heer, zou ik een blijk voor uw gunst dat die persoon gaat oplichten. Heer, wel eens dat die persoon gezien wordt. Aanschouwd. Misschien van ver. We hebben van verre gezien en aanschouwd. Misschien terwijl ik niet zo goed begrijp, want echt gemeente, geloven is toch wat anders als begrijpen, dingen op een rijtje zetten. Nee, geloven is, hier laat ik mij zien, met een verwonderd oog. Laat ik het nog anders zeggen, de Heer Jezus zegt, die tot mij komt. Nou zegt u, dat is toch makkelijk dan. He, dan loop ik er op, dan ga ik er even heen. Dat snap u. Weet u wat geloven is? De Heer, en dat bedoel ik dan echt, hè? Dan wil je het wel. Maar je kunt het niet. Heer, hoe moet ik daar komen? Het moet wel, maar ik weet niet hoe. Weet u wat geloven? Dan komt de Heer bij u. Want er staat in de Bijbel. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dan komt de goede herder bij dat schaap. En dan legt die goede herder dat schaap op zijn nek. En die neemt het mee voor het eerst en opnieuw. Ziet hij mij komt. Springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. En waar hij komt, daar brengt hij alles mee. Gemeente, dat is wat de Heer leert. Uit God, in Christus, door het ware geloof. En dan voor een zondig mens. Het was door u alleen. Om het eeuwig welbaar. Daar zal de hemel vol van zijn. God daar zo iemand wilde omzien. Die het niet verdient heeft. Die het niet eens waardig is. Maar dat God in zijn gunst. Naar u wilde omzien. En daar in die synagoge de zonde 11. En aan het slot van dit hoofdstuk kunt u het lezen. Waar zullen we dan heen? Want u heeft de woorden van het eeuwige leven. Dat is het wonder van het geloof. En nu tenslotte nog een derde puntje. Dat is de beoefening van het geloof. Ik zal er niet te veel over zeggen, want de tijd is alweer een beetje om. En dan staat er in de schrift, vers 38, het tweede, 37, het tweede gedeelte. En die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Heer, bedoelt die mijn discipel wordt, die stuur ik niet terug. Wie dus een waarheid bij me komt, net als Bartimeus, net als Zacchaeus, haast u en kom af, hij kwam. Die stuur ik niet terug. Die tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. En dan laat die zalig maken zijn gewilligheid en zijn volkomenheid en zijn schoonheid zien. Dat hij nou in de wereld is gezonden om het verlorene te zoeken. En hoe is dat dan? Dat geloof en gave, dat heb ik u voldoende uitgelegd, ga dat nou niet herhalen. Gave van de Heilige Geest, in de tweede wat geloof wordt ook geoefend, hè? De oefening des geloofs, die tot mij komt, stuur ik niet weg. Die stuur ik niet weg en zeg van nou, ja, maar dit mankeert er nog aan en dat. Nee, die is welkom en die krijgt onderwijs van mij. Die zal ik leren en onderwijzen. Daar zal ik de schuld voor betalen. Die zal ik voor me rekenen. En de Satan zal zichzelf niet overweldigen. Dat staat in de Bijbel. Dat heeft de zaligmaker beloofd. En hoe is het dan dat komen? Ik vertaal dat dan zo. Dat voortdurend gebruik maken van die zaligmaker. We hebben dat bij de bleek op 31 oktober overdag dat Paulus het die de goddeloze rechtvaardigt. Gemeente, dat geloof dat komt tot de middelaar. Dat geloof dat vindt alleen maar leven in de middelaar. Dat geloof ze, als ik sterf, ik wil in Jezus doden, want anders gaat het niet goed. Dan is het voor eeuwigheid. Dat kan alleen maar leunen en steunen op dat volbrachte werk van de zaligmaker. En hoe is dan dat komen, dat gebruik maken van die zaligmaker? Hoe doe je dat nou? En dan denk ik in dit verband aan het vragenboekje van dominee Hellebroek. Hoe gaat nou zondag over in dat verbond? En ze dominee Hellebroek in de eerste plaats bedaard. Wel overwogen betekent dat. Ja, dat zijn dan dingen. Ook in het leven des geloofs. Oude mensen zijn er wel onderhandelingen, afhandelingen. Dan ben ik niet zo'n voorstander van al dat soort termen, want het maakt het soms wat donkerder in plaats van helderder. Maar het zijn wel dingen die gebeuren, hè. Dan lig je s'nachts in je bed, word je wakker. Heer. En heb je bijvoorbeeld gedroomd in een of andere niet zulke nette dromen. Heb je dat ook wel eens, net niet zulke nette dromen? En je dromen boos bent op iemand of iets anders. Dan word je wakker. En je zou dat nou wel waar zijn, maar heb je dat nooit? Zou het nou wel waar zijn, dan vouw je handen even. Wil je nou naar me omzien, bedaard. En dat gaat bedaard over Gods eer. Gods wet. Onze schuld. De eeuwigheid. En dan die zaligmaker. Ja, dat te voortzetten, word je er verliefd op, hè? Verliefd op de middelaar. Mijn ziel ging uit op zijn spreken. Ja, mijn ziel ging uit op zijn spreken. Bedaard, wel overwogen. Dit is de stem van mijn liefste. Alles wat aan hem is gans begeerlijk. In de tweede plaats, het gebruik maken. Van die zalen maken, van dat brood des levens, dat eten, bedaard, vrijwillig, een gelovig gebruik maken. Ja, soms zijn er wel eens mensen die doen net alsof genade, dat zoiets is van, ja, dat nou ja, het is met heug en meug en het blijft ook tegen heug en meug. Gemeente, het is inderdaad waar, het is Gods ingrijpen. Het is eenzijdig Godswerk. En toch, God maakt wel gewillig hoor. God heeft vrijwilligers in dienst. En die krijgen de Heere nodig. Dat wordt ook de taal, dat wordt ook de boodschap van hun hart. En ze zijn blij als ze wat horen. En blij als ze wat zien. En blij als ze het werk van hen maar merken in hun eigen hart en leven. Ze hongeren en dorsten naar die gerechtigheid. Bedaard, vrijwillig, oprecht. Dat is ook heel belangrijk, oprecht. We hebben altijd bijbedoelingen. Waar wie geloven gebruik maakt van de zaal, die wordt oprecht gemaakt. Heer, ga maar om uzelf. Om uw persoon. En in die persoon om de welda, in die volgorde natuurlijk, hè. Ja, we draaien het vaak in om en zeggen, als we nou maar zonder vergeving hadden, als we nou maar gemeente, dat is niet de rechte weg. De rechte weg is eerst de persoon en daarna de weldaad. En niet omgekeerd. Als je het omgekeerd doet, dan raak je in een doolhof, dan zitten we, hè, dan worden we bekeerd en dan hebben we dit gekregen en dat en we missen de koning. Burjan het zo prachtig uit in de Heilige Oorlog. De stad viert feest, maar de koning is vertrokken. Dan zitten we ons dus blij te maken met de weldaden en we hebben de weldoener niet. Je kunt niet sterven met de weldaden, je kunt alleen maar sterven met de weldoener. En daarin is Gods kind oprecht hoor, oprecht. Die weldoener, die zaligmaker. Dat alleen is nodig. En waar hij komt, dat is inderdaad waar. Dat brengt hij mee en dat deelt hij nadat we nodig hebben uit. En heeft heel veel, zoveel zelfs, dat Paulus schrijft opdat ik Christus mogen gewinnen. En dat hij in diezelfde brief schrijft, Filippenzen 3, opdat ik hem kenne. Paulus heeft daar raak me nooit in uitgeleerd. Dat is zelfs de eeuwigheid verloren om die grote zaligmaker te kennen. En hem te zien gelijk hij is. Gemeente, het ging over dat wonder daar in de synagoge. Om dat eeuwige leven. Daar zie je ten dele. En dat wordt eenmaal volmaakt. En dan zullen al die stakkers hier op aarde binnenkomen. De Samaritaanse vrouw juicht over de troon. Paulus juicht ook voor de troon. Johannes trouwens ook. En dat de Heer het allemaal laten opschuiven. Zodat we er vandaag de dag nog onderwijs uit zouden ontvangen. Over de ernst van het ongeloof. En over het wonder van het ware geloof. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Slotzang, gemeente Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij de schapen uwe weiden wat er verder volgt. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de emeritus kast. Dit alles voor de Heer en wij levend verheffen uw hart tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.